Goedenavond, luisteraars. Vanavond hopen we weer opnieuw een meditatie voor te lezen. We hopen nu vanavond een begin te maken met een nieuw boek. Geschreven door wijle dominee H.C. van der Ent. In leven predikant van de Gereformeerde Kerken. Met als titel Een kleine man van grote kracht. Vanavond hopen we de eerste twee hoofdstukken te lezen. Maar voordat ik dat doe, wilde ik nog eerst het voorwoord lezen. De inhoud van dit boek spreekt voor zichzelf. Er bevatten artikelen die in de jaren die achter ons liggen in bewaard het pand verschenen zijn en een verklaring geven van het leven van de richter Gideon. Zoals we dat vinden beschreven in Richteren 6 tot en met 8. De schrijver heeft daarbij van de gelegenheid gebruik gemaakt om allerlei onderwerpen aan de orde te stellen die in onze dagen wel bijzonder de aandacht mogen hebben. Daarom is het boek zo actueel. Het is dan ook geen wonder dat de artikelen in de tijd met belangstelling gelezen werden, zowel door jongeren als door ouderen. We hebben meermalen kunnen opmerken dat er lezers van ons blad zijn die na ontvangst van een nieuw nummer allereerst het artikel van dominee van der Ent over Gideon gingen lezen. Steeds weer gelukt het de schrijver om in verband met het gedeelte van de geschiedenis van Gideon dat aan de orde was een uitstapje te maken en een en ander over een bepaald onderwerp te zeggen. We behoeven de schrijver van het boek niet bij de lezers in te leiden. Hij dient de christelijke gereformeerde kerken al vele jaren als dienaar des woords en neemt een eigen plaats in ons kerkelijk leven in. Hij staat bekend om zijn oprechtheid en de eerlijke wijze waarop hij steeds weer op allerlei plaatsen opkomt voor de ere Gods en de waarheid van Gods woord. Hij heeft ook een hart voor onze jeugd en laat niet na hen welmenend op te wekken om de Here te zoeken. En hij laat steeds weer het voorrecht zien van hen die de Here mogen toebehoren en vrezen. Al vele jaren maakt de schrijver deel uit van het bestuur van de stichting Bewaar het Pand en van de commissie van redactie van het blad dat onder deze naam verschijnt. Toen in de commissie gevoeld werd dat in het blad wat meer aandacht aan de jeugd moest worden geschonken en dat het nodig was voor de jeugd een aparte rubriek te openen, viel de aandacht terstond op dominee van der Ent, die uiteraard in onze kring geen vreemde was. Hij werd dus aangezocht om zijn gaven en krachten voor Bewaar het Pand te geven. Terstond verklaarde hij zich bereid om dit te doen. Van stond aan is hij voor ons blad gaan schrijven en onze lezers weten dat er slechts bij heel hoge uitzondering geen artikel voor de jeugd in een nummer voorkomt. Aanvankelijk bevatten zijn artikelen in hoofdzaak antwoorden op vragen die aan dominee van der Ent gesteld werden, maar na enige tijd achter deze het gewenst om over een bepaald onderwerp te schrijven en dat heeft hij goed gezien. Daaraan zijn de artikelen over Gideon te danken. We hadden niet kunnen denken dat deze richter zo lang stof tot schrijven zou geven. Steeds weer hebben we zelf ook de artikelen met veel belangstelling gelezen en ons verwonderd over de wijze waarop dominee van der Ent nu hiervoor dan daarvoor alle aandacht vraagt. Toen de schrijver zo'n beetje aan het einde kwam van de levensgeschiedenis van Gideon, kwam ook bij ons de gedachte op dat het van belang zou zijn deze artikelen in boekvorm uit te geven. We bemerkten al spoedig dat ook anderen dit begeren. Daarom hebben we er ons toe bijgedragen dat het tot een uitgave zou komen. En als u dit leest, is het er ook van gekomen dat we nu een boek hebben dat artikelen bevat die dominee van der Ent in de tijd voor Bewaar het Pand schreef. Hij gaf het de titel van Een kleine man van grote kracht, werkelijk zeer gepast. De artikelen zijn in de tijd niet zonder zegen gelezen. Dat konden we meermalen horen. Nu zijn artikelen binnen het bereik van velen gekomen, die er vroeger geen kennis van hebben kunnen nemen. En zij die in de tijd de artikelen al gelezen hebben, hebben nu de gelegenheid om dat opnieuw te doen. We hopen van harte dat het boek een gunstige ontvangst mag vinden en dat het lezen ervan voor velen tot zegen mogen zijn. We zouden er ons met de schrijver over verheugen, en de Heere zou erin verheerlijkt worden. Meerkerk, 5 april 1979, dominee G. Blom. Dan nu de twee eerste hoofdstukken. waar eveneens boven staat, een kleine man van grote kracht. Maar voor eerst wilde ik jullie lezen een gedeelte uit Gods woord, Richteren 6, vers 1 tot en met 6a, waar zowel hoofdstuk 1 en 2 over gaat. Maar de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heeren. Zo gaf hen de Heere in de hand der Midianieten 7 jaren. Als nu de Midianieten handsterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten de holen die in de bergen zijn, en de spelonken en de vestingen. Want het geschiedde als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten, en die van het oosten kwamen ook op tegen hem. En zij legerden zich tegen hen en verdierven de opkomst des lands, tot waar hij komt te Gaza. En zij lieten geen leeftocht over in Israël, nog klein vee, nog os, nog ezel. Want zij kwamen op met hun vee en hun tenten. Zij kwamen gelijk de springhanen in menigte, dat men hen en hun kemels niet tellen kon. En zij kwamen in het land om dat te verderven. Alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. Tot zover het schriftgedeelte en dan hoop ik nu met de meditaties te beginnen. We gaan met elkaar een stukje uit de Bijbel lezen. Wat is voor jonge mensen en ook ouderen nuttiger en beter dan om het woord van God ter hand te nemen om je daardoor te laten leiden? Dat het in het leven van heel velen totaal verkeerd gaat, is simpel te verklaren uit het feit dat het woord des Heeren niet meer het richtsnoer voor het leven is. De argumenten waarom men het woord des Heeren terzijde stelt, zijn bekend. Men zegt, het is een ouderwets boek, daar kun je in deze tijd niets meer mee beginnen. Het heeft mogelijk alleen zijn nut nog voor oude mensen, die voor dit leven praktisch afgeschreven zijn, en voor kleine kinderen. Die kan men verhalen voorlezen uit de Bijbel, om ze daarmee de zoet te houden. Maar, aldus redeneert men, als je midden in de bruising van het leven staat, dan begin je met de Bijbel ten enenmale niets. En daarom acht men het verloren tijd om aan het oude boek, dat nooit oud wordt, nog enige aandacht te schenken. Misschien vragen jullie, waarom wordt het oude boek nooit oud? Heel eenvoudig, omdat de auteur ervan, God zelf, eeuwig leeft. En daarom heeft het woord van God ook eeuwig zeggingskracht. Alle vlees is als gras. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heeren blijft tot in der eeuwigheid. Waar we het nu over willen hebben, dat is de geschiedenis van Gideon. Gideon is een van de richters geweest die het volk Israël gericht heeft, of om het nog anders te zeggen, aan het leven van het volk Israël leiding gegeven heeft. Jullie kunnen zijn geschiedenis lezen in Richteren 6 tot en met 8. De geschiedenis is heel leerzaam, ook dit stukje oude geschiedenis, want dat Gideon leefde is al heel lang geleden. Het actuele in dit stukje gewijde geschiedenis is dat de mensen die erin voorkomen, precies eender mensen geweest zijn als dat wij mensen zijn. Dit geldt ook voor jonge mensen. Men maakt tegenwoordig nogal eens onderscheid met de mensen van vroeger en nu. Zo doet men dat ook met de jeugd. Men spreekt dan over de jeugd van tegenwoordig, alsof die minder zou zijn dan de jeugd van vroeger. Dat is een regel die je bij mij nooit in wil. Ik geef toe natuurlijk dat onze jonge mensen in een heel andere tijd leven dan vroeger, wat de ontwikkeling betreft. Tegenwoordig zijn er heel veel dingen waar men in de dagen van Gideon nog niet van droomde. Men had bijvoorbeeld geen auto's, radio's en tv's en noem voor mij vaak nog heel veel meer andere dingen die er vroeger niet waren. Ik geef ook toe dat alle genoemde dingen en ook niet genoemde dingen de verleiding tegenwoordig wel vergroten. Maar het hart van de mensen, dat is de eeuwen door gelijk gebleven. Dat is van huis uit verdorven. En daarom melden niet alleen vandaag de kranten roof en moord. Je kunt het ook al lezen op de eerste bladzijde van de Bijbel. Kain sloeg zijn broeder Abel dood. En dat gebeurde toch werkelijk niet omdat er toen voor hem geen levensruimte was, want het ganse land was voor zijn aangezicht. Doch hij deed dit omdat de haat leefde in zijn hart, zoals die leeft in het hart van elk mens van nature. Als we daarom ontdekt worden, wordt het oude boek, de Bijbel voor ons actueel, omdat deze ons de mensen laat zien zoals ze zijn. Gelukkig. Als het over de mensbeschouwing gaat, word je door de meeste boeken bedrogen op een zodanige manier, dat het water je wel uit de ogen mocht lopen. Het woord van God echter bedriegt je niet. Als je het zo mag zien, dan zeg je, gelukkig dat er nog een Bijbel is, een boek, een vriend, die mij eerlijk behandelt. De geschiedenis van Gideon begint met ons te verhalen dat de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heeren. De kinderen Israëls waren de nakomelingen van vader Jacob, die na zijn worsteling te Peniel de naam Israël heeft gekregen. Als je nog verder teruggaat met je gedachten, dan zijn de kinderen Israëls de nakomelingen van vader Abraham. Dat is degene waar de Heer een verbond mede heeft opgericht, toen hij zeide, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Genesis 17, vers 7. Dat verbond is het genadeverbond. Daarmee was Abraham bevoorrecht met zijn zaad boven de andere volken. Jacob met zijn nakomelingen, de kinderen Israëls, deelden dus ook in dit voorrecht. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Psalm 147, vers 10. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat nu alle kinderen Israëls als bekeerde mensen moeten worden aangezien, krachtens het verbond wat de Heere met hen had opgericht. Want het merendeel heeft de wezenlijke betekenis van het genadeverbond nooit verstaan. God had zich wel aan hen verbonden, maar ze hebben nooit aan de Heere verbonden willen wezen. In feite bleven zij verbonden aan hun eerste bondshoofd, Adam, waarin ze van God waren afgevallen. Gezien wat God allemaal gedaan had, waren zij, in onderscheiding van de heideren, dubbel verantwoordelijk voor al hun daden. De Heere keek uit zijn hoge hemel, om het zo eens te zeggen, op de kinderen Israëls neer, of ze wel in zijn wegen wandelden. Want dat waren zij krachtens het verbond, wat hij met hen opgericht had, verplicht. Heel gewoon, verplicht. En wat ziet de Heere nu? Er staat, maar de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heeren. Het staat zo eenvoudig dat een kind het wel begrijpen kan. Ze hadden moeten doen datgene wat goed was in de ogen des Heeren. Ze hadden naar zijn geboden moeten leven. Ze hadden de verbondswet moeten onderhouden. Maar dat deden ze niet. Zij verlieten God en daarom ook zijn gebod. Deze twee gaan altijd samen. Wie God verlaat, verlaat ook zijn gebod. En wie zijn gebod verlaat, verlaat ook God. Hij keert hem de rug toe. We maken nu even een hele grote sprong en komen midden in deze tijd terecht, te midden van onze jonge mensen. De ouderen mogen er ook bij wezen natuurlijk. Waarom niet? We hebben tenslotte voor elkaar geen geheimen. Ik hoop altijd dat via dit schrijven de afstand tussen jong en oud overbrugd wordt. Ik kan wel eens jaloers zijn op een jong mens. Ik ben zelf nog wel niet zo heel oud, maar het begint toch wel tot de ouderen te behoren. Dat gaat zo ongemerkt. En als ik dan aan jonge mensen denk, dan denk ik wel eens, hij, zij, heeft minder kwaad gedaan dan ik, omdat hij, zij nog zoveel jonger is. Want hoe ouder men wordt, hoe meer kwaad men doet. Het wordt nooit minder. We maken wel de schuld nog dagelijks meerder. Als onze oudere lezers zich dat bewust zijn en eerlijk wezen, willen wezen voor God, dan gaan ze niet boven de jonge mensen staan, maar ernaast, zo niet eronder. In die zin, dat de een de ander uitnemender gaat leren achter dan zichzelf. Als we zo in de geest bij elkaar zijn, kunnen we verder praten. Wij behoren niet tot de kinderen Israëls, net als de nakomelingen van Jacob. Maar er is toch wel een bepaalde overeenkomst tussen hen en ons, wat onze verhouding tot God betreft. Want God heeft ook met ons zijn verbond opgericht. Toen jullie gedoopt zijn, is uit dat eeuwig blijvende woord van God dezelfde tekst voorgelezen, als die aan Abraham en zijn zaad gegeven werd, Genesis 17, vers 7. Wij zijn daarin ook bevoorrecht boven de heidenen. Maar op ons ligt dan ook een veel grotere verplichting om de Heere te dienen, met ons ganse hart en leven. Dat is met hart en leven wandelen in de wegen des Heeren. Daar kan niemand van onderuit. De Heere ziet nu ook op ons neer, wat wij ervan terechtbrengen. Heel concreet betekent dat, dienen we de Heere uit liefde? Want dat is het enige wat de Heere vraagt en waar het in ons aller leven op aankomt. En als jullie dan eerlijk zijn en in de stille ogenblikken van je leven eens om het hoekje van de deur van je hart kijken, wat zie je dan? O, schrik. Ik weet het niet natuurlijk hoe het bij jullie gesteld is, want ik ben geen hartekender. Maar ik denk dat er dan heel veel is van binnen in ons hart, wat in de ogen van hem, die harten en nieren proeft, die ons doorgrond en kent, kwaad is. Ik zou zeggen, begin eens met acht te geven op deze dingen. Wie weet of je het niet brengt aan de voeten van hem, voor wie we allen zwaar schuldig staan, maar bij wie toch ook vergeving is. Doch nu moet ik nodig gaan eindigen. De hartelijke groeten van jullie aller vriend. Tot zover hoofdstuk 1 en dan nu hoofdstuk 2. In de dagen van Gideon was het met de kinderen Israëls treurig gesteld. Zij deden dat kwaad was in de ogen des Heeren. Wij zouden hier een hele lijst van zonden op kunnen noemen aan de hand van al de geboden. Ik zou onze jonge mensen willen zeggen, ga je eigen leven eens na aan de hand van de wet Gods. Want door de wet is de kennis der zonde. En zonder kennis is voor alle dingen nodig. Wil genade voor mij en jullie betekenis krijgen. Als je dan je leven gaat bezien in de spiegel van de wet, vergeet dan niet om te vragen om de verlichting van de Heilige Geest. Want als we onszelf gaan toetsen zonder de verlichtende werking van de Heilige Geest, dan lopen we gevaar dat we ons houden aan de letter der wet en meer niet. Dan zijn er verschillenden die er misschien nog aardig afkomen. Want ik neem aan dat er onder jullie zijn die nog nooit een moord gedaan hebben of een of andere misdaad hebben uitgevoerd. Je staat in je omgeving bekend als een nette jongen, als een net meisje. Je leeft, om het zo te zeggen, onberispelijk. Het is natuurlijk te prijzen in je als je van een onbesproken levenswandel bent. Dat was de rijke jongeling ook. En de Bijbel zegt dat de Heer Jezus hem zelf beminde. Maar dat beminnen strekte zich niet verder uit als een uiterlijk gedrag. Ten slotte ontbrak hem één ding. En dat ene ding was uiteindelijk alles. Toen de Heer de proef op de som nam, bleek dat ene ding de liefde te zijn. Want hij openbaarde het goud meer lief te hebben dan God. Daarom had hij ook zijn naaste niet lief. Want om alles aan de armen te geven, dat was van deze goede jongen te veel gevraagd. Als we onszelf mogen toetsen aan de geboden van God, en onze ogen worden daarbij verlicht door de Heilige Geest, dan gaan we zien hoe zwaar we schuldig staan tegenover al de geboden. Dan zal een ieder moeten belijden, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Zijn jullie zover al gekomen in de stilte voor God, dat je dit hem eerlijk zeggen moest? Ik mag deze vraag, zo tussen de regels door, toch wel aan jullie stellen, hè? Maak er ernst mee, jongens en meisjes, want jullie zijn nog jong. Maar dat duurt dikwijls maar zo kort. Ze ondervonden het ook de kinderen Israëls. Want als ze niet leefden naar de wetten des Heeren, vertorenden zij daardoor de Heeren. Hij gaf hen daar om over in de handen der Midianieten. Volgens vers 3 van hoofdstuk 6 kwamen daar ook nog bij de Amalekieten en die van het oosten, waaronder we waarschijnlijk de Arabieren moeten verstaan. Hij staat er zo eigenaardig dat ze overgegeven werden in de handen van de vijanden. Dit zullen jullie begrijpen als je weet dat de kinderen Israëls tijden gekend hadden dat ze leefden uit de hand des Heeren. De hand des Heeren is een milde hand. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Wat hadden zij toen goed? Want de Heer ontsloot zijn hand ontfermend en milddadig, opdat zijn gunst al wat er leefde verzadigde. voor het volk nu, dat zich door de goede hand Gods niet langer wilde laten regeren, ging de Heere nu zijn milde hand toesluiten. Zijn milde hand werd dus nu een slaande hand. Want de handen van de Midianieten en de Amalekieten, en die van het oosten waren geen gevende, maar nemende handen. Het waren rovershanden. Het waren moordenaarshanden. Stel je voor, zij kwamen jaar op jaar alles weghalen. Als nu de Midianieten de hand sterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten de holen, die in de bergen zijn en de spelonken en de vestingen. Want het geschiedde als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten, en die van het oosten kwamen ook op tegen hen. En ze legerden zich tegen hen en verdierven de opkomst des lands tot waar hij komt in Gaza. En ze lieten geen leeftocht over Israël, nog klein vee, nog os, nog ezel. Want ze kwamen op met hun vee in hun tenten. Ze kwamen gelijk springhanen in menigte, dat men hen en hun kemelen niet tellen kon. Ze kwamen in het land om dat te verderven. Alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. Dit is toch duidelijke taal. De vijanden namen alles mee wat los en vast was. Ze waren even talrijk en vraatzuchtig als de springhanen. Dat zou je toch maar gebeuren. De ouderen onder onze lezers kunnen zich daar nog wel enigszins een voorstelling van vormen. Daar zij de Duitse bezetting hebben meegemaakt. Als de Israëlieten gezaaid hadden en hoopten op een goede oogst, dan kwamen de vijanden weer opzetten. 7 jaren achter elkaar gebeurde dat. En dan moesten ze het voor hun ogen zien dat die gehate rovers alles meenamen. De Israëlieten probeerden daarom nog het een en ander weg te stoppen in de holen, die er in de bergen waren en in de spelonken en in de vestingen. Wat doet een mens al niet als het op eten aankomt? Want dat is een zeer belangrijk ding in het leven. Jullie leven in een tijd van overvloed. Alles wat je hart begeert aan eten, ligt binnen je handbereik. Niemand hoeft s'avonds met een lege maag naar bed. Maar als dit nu eens wel het geval zou zijn, dan wordt ervaren dat de honger een scherp zwaard is. Een mens doet dan alles wat hij kan om aan het nodige te komen, wat het onderhoud van zijn leven dienen kan. Wij leven nu gelukkig nog niet in zulke tijd. Niemand behoeft daarna te verlangen. Maar ik heb het woordje nog tussen haakjes gezet. Dat wil zeggen, het is nu nog niet zover, maar het kan gauw gekomen zijn. We kunnen in korte tijd van de wilde in de armoede vervallen. En daar behoeft niet altijd een buitenlandse mogendheid voor in het geweer geroepen te worden. God heeft vele pijlen op zijn boog. Hij kan een land en volk ook op andere manieren treffen dan door vijands wreed geweld. De Heere kan dit generaal doen, maar ook particulier. Hij kan het in het algemeen doen, maar ook persoonlijk. Ik schrijf dit zo omdat de geschiedenis die we overdenken ons moet gaan treffen. God kan en wil hem daarvoor gebruiken. Hoe wordt dan Nederland getroffen door het feit dat het nog steeds geen regering heeft? Het is in de geschiedenis nog niet voorgekomen dat een kabinetsformatie zo lang geduurd heeft. Zou er ook geen sprake godsdienst zijn? Ik dacht het wel. We hebben heel veel wijze mensen tegenwoordig. Ze kunnen het, en dat is het toppunt van eigen wijsheid, wel zonder hem, zonder God. En nu vangt God de wijzen in hun arglistigheid. Niemand weet meer hoe het moet, terwijl ze het allemaal zo goed weten, naar ze denken. Dat men ten deze de sprake Gods eens mocht verstaan en mocht gaan buigen voor zijn aangezicht. Want indien men voortgaat met kwaad te doen, dan zal men omkomen. God heeft meer pijlen op zijn boog, zo schreven we. Wat denken jullie van die storm, die, nu ik het schrijf, een week geleden gewoed heeft? Wat is er niet eens grote schade door aangericht? De Heere deed zijn wind uit zijn schatkamer naar voortkomen, en niets bleek er tegen bestand te zijn. Huizen, kassen, bomen en wat niet al werden van de aarde weggeblazen. En wie geeft er nog acht op dat de hand des Heeren dit doet? We hebben onze meetinstrumenten en spreken over windkracht 12. We zoeken alles te verklaren uit de natuurlijke verschijnselen, terwijl we God overal buiten hebben gezet. Dat is het verschrikkelijke, het God onterende, het godslasterlijke. Maar daar hoor je niemand over praten. Daar wordt in de kranten niet over geschreven. Men zoekt de zaak weer zo gauw mogelijk op te ruimen en alles weer te vergeten. We redden het wel weer. En dan? Zonder hem. Zou God dit goed kunnen keuren? Ik dacht het niet. Op deze wijze wordt de Heere geprikkeld om nog meer te slaan. Het mag zelfs tot op zekere hoogte nog een voorrecht genoemd worden dat de Heere nog slaat. Want als hij dat niet meer deed, dan kon het nog erger zijn. Dan zou dit een bewijs zijn dat men helemaal aan zijn lot werd overgelaten. En waar zou men dan terechtkomen? Ik zou zeggen, vrienden, geef jullie eens acht op deze dingen. God spreekt ook door alles wat er rondom ons heen gebeurt. Ook door datgene wat er in ons eigen leven gebeurt. Denk daar maar vast eens over na. De volgende keer komen we daar dan wel weer op terug. Jullie alle vrienden. Tot zover. De Heer mocht het gelezen nog zegenen en ik wens jullie nog een goede avond.